De kracht, grote kracht van onze samenleving, dat is de vrijheid en dat is de tolerantie en dat is de afkeer die de meeste mensen hebben van welke geloofsvervolging dan ook. En het stelt je op één lijn met de nationaal-socialistische studenten die in 1933 in Duitsland die beruchte boekverbrandingen organiseerden. Haarkloverijen die je ook vindt in de oud-gereformeerde kring of bij heel orthodoxe joden.
Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen.
Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis haalt zich nooit maar rijmen, dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Twee opvallende berichten in de krant deze week. Eén, dat het Islamcentrum Veenendaal zegt dat Nederlandse moslims verplicht zijn op niet-moslims te haten. Dit naar aanleiding van het ter beschikking stellen van parkeerplaatsen door christenen aan moslims ten tijde van de Ramadan. En daarnaast een bericht dat er een discussie is ontstaan in het kabinet over het wel of niet strafbaar stellen van de verbranding van de Koran. Het heilige boek voor moslims. Nou, laten we dan maar eens wat dieper ingaan op de haat die samenhangt met de islam. Han, is het nou echt zo dat moslims de christenen moeten haten?
Volgens een tweetal actieve leden van die islamschool in Veenendaal wel. Er staat op het internet een zeer uitvoerig gesprek dat zij voeren in de auto. Ja. Op weg naar die christelijke parkeerplaats. Waarin ze daar wel gebruik van maken van die parkeerplaats. Maar een heel gesprek voeren over hoe je dan toch eigenlijk als moslim tegenover christenen moet staan.
Ja.
En daar kun je dan geen vriendschap mee hebben, want het zijn anders gelovigen.
Tja, dat gaat toch eigenlijk best wel ver, Han?
Natuurlijk gaat dat ver. Nu is het punt, dus, voor wie spreken deze mensen? Dat is de grote vraag. Vertegenwoordigen ze een algemene aangehangen mening of... Zijn zij de woordvoerders van zichzelf uitsluitend of van een minderheid? Ja. En in hoeverre luisteren de leerlingen van het onderwijs die ze geven naar dit soort woorden? Ja.
En die zoektocht, tot wat voor conclusie leidt hij dan?
Het filmpje met die discussie heeft iets te maken met een website en die heet Salieh. Salieh.nl.
Ja.
Dat is een salafistische website die helemaal vol staat met allerlei theologische vertogen die blijkbaar voor de lezers van die website, die zichzelf een gematigd islamitisch magazine noemt overigens, die voor die mensen van betekenis zijn. En er wordt bijvoorbeeld een nogal fel betoog gepubliceerd, twee betogen zelfs, tegen het gezamenlijk reciteren van de Koran. Dat mag absoluut niet.
Volgens deze groep.
En er zijn islamgeleerden die zeggen dat dit juist een goed idee is en dat het wel mag. En die hebben het helemaal bij het verkeerde eind. Dat wordt dan toegelicht met een groot aantal citaten van oude theologen en de tegenstanders, degene die wel vinden dat je gezamenlijk de Koran mag reciteren, die worden ook niet vriendelijk behandeld. Dus dat zijn geen serieuze geleerden, dat zijn misleiders. En als er een naam komt, staat er vaak achter, mogen Allah hen recht zetten. Dus ja, dit zijn discussies over haarkloverijen die je ook vindt in de oud-gereformeerde kring of bij heel orthodoxe joden. Ja. En dat is schering en inslag in dit soort groeperingen.
Ja, maar dezezelfde groepering heeft in 2019 Ook nog aan kinderen verteld, die dan hun lessen volgen. Dat mensen van een ander geloof overspelige homoseksuelen en afvalligen de doodstraf verdienen. En hoe ze dat dan moeten doen, ja, dat mogen de kinderen dan zelf aanvinken. Of dat bijvoorbeeld zweepslagen, stenigen of de dood door het zwaard is. Dat is toch heel extremistisch. Dat is toch bijna het oproepen van haat tot het oproepen tot haat.
Het is ook heel extremistisch en het maakt deel uit van het gedachtegoed van deze groepering. Nou, terug even naar de website Salier. Ja. Daarin is sprake van algemene moslims.
Algemene moslims, en dat doet vermoeden dat er niet algemene moslims zijn.
Ja, dat zijn zij.
Zij zijn algemene moslims.
Nee, zij zijn niet algemene moslims. Oh. Zij zijn doorgefourneerde, gestudeerde moslims die de enige juiste interpretatie van de Koran, de hadith, dat zijn de verhalen rond het leven van de profeet, hebben begrepen en geïnterpreteerd. En de algemene moslims, ja, je had vroeger een uitdrukking gereformeerde op wielen. En dan had je ook nog gereformeerden op hele grote wielen. En die maakten niet zoveel werk van de godsdienstplichten. En ik denk dat dit ook zo'n term is.
Ik heb ook wel eens
gehoord
slap Luthers. Dat is dan ook zoiets dan, of niet?
Ja, en wij waren van huis uit niet zo katholiek, niet zo verschrikkelijk fanatiek. Ja. We waren wel katholiek en ik ging op zondag naar de kerk. Maar je had ook mensen die waren vreselijk katholiek. En die baden onze lieve Heer van het kruis af. En daar moesten wij eigenlijk thuis niet zo verschrikkelijk veel van hebben.
Ja, ja, dus je zegt, je trekt eigenlijk een vergelijking met wat meer fundamentalistische stromingen binnen de christelijke kerk. En dat je dit ook zo moet zien. Maar je kan je toch afvragen of in deze tijd geloofsgemeenschappen in zijn algemeenheid nou in staat gesteld moeten worden om mensen die toevallig anders denken of anders doen naar het leven te staan of te haten. Dat past toch eigenlijk niet meer in deze maatschappij?
Nee, dat is natuurlijk ook wel zo. Aan de andere kant, het is een nog steeds voorkomend verschijnsel. Ja. Ik bedoel, ik denk niet dat ik, stel dat ik weer vrijgezel werd en ik kom een oudere dame tegen die lid is van de oud gereformeerde kerk en ik verleid haar. Ik denk niet dat ik dan door die kinderen van haar word geaccepteerd tenzij ik de oud gereformeerde denkbeelden tot de mijne maak.
Ja. Hoe is dat eigenlijk gegaan met Maxima en Alexander? Want Willem-Alexander was natuurlijk protestant en Maxima katholiek. Heeft zij een overstap gemaakt naar het andere geloof?
Nee, ze is katholiek gebleven. Oh, ja. Dat bleek ook tijdens de huwelijksplechtigheid. Want je had zowel katholiek als protestantse elementen. Het Oranje Huis is van oudsher protestants. En die houden er dan ook van oudsher twee hofpredikanten op na. Eén hervormde, dat is nu dus PKN. En één van de Waalse kerk. Dat is een Franstalig kleine kerk die overigens tegenwoordig ook deel uitmaakt van de PKN. Dus nou, de hofpredikant heeft dan ook de protestantse kant van het huwelijk gedaan. En het Oranje Huis heeft nooit van die fanatici in huis willen hebben.
Nee. Nou goed, dat is eigenlijk een zijstapje. Maar ja, die haakloverij tussen allerlei groepen en die elkaar dan ook nog eens naar het leven staan, dat is iets wat je binnen het protestantisme natuurlijk heel erg vindt. Maar ook dan binnen de islam, dat heel erg voorkomt.
Ja, daar moet ik iets aan toevoegen. Ja. Want de islam is de laatste 50, 40 jaar veel, nee, je kan dat zo niet zeggen, die is veel strenger geworden. Maar veel meer moslims zijn volgens strengere normen gaan leven. Ja. Dat kan je bijvoorbeeld zien aan het hoofddoekje wat algemeen op straat zichtbaar is. Ja. En dat je bijvoorbeeld ook in moslimlanden massaal ziet. Als je oude filmopnames bekijkt van Cairo in de jaren 50 van de vorige eeuw, van Jakarta, dan zie je dat helemaal niet.
Maar hoe komt dat dan dat die mensen, ja, je zou kunnen zeggen, fundamentalistischer worden? Een soort hang hebben naar iets wat zij dan meer het zuivere geloof noemen?
Ik denk om een vast eikpunt te vinden in een snel veranderende maatschappij. Want daarin leven die islamieten natuurlijk. Hè. Landen als Indonesië en Egypte maken hele snelle ontwikkelingen door. Dat geldt trouwens voor het hele Midden-Oosten. En in het Europa van de industriële revolutie reageerde juist de armen op dezelfde manier. Die gingen luisteren naar predikers die een streng protestantisme of een heel streng katholicisme predikten. Nou zeg ik twee keer preek je in één zin, dat is lelijk. En die hebben heel veel succes gehad. En deze predikers gebruikten de meest moderne methodes om hun geloof aan de man te brengen. Bijvoorbeeld kleine gedrukte pamfletjes. Dat was toen iets nieuws.
Ja, ja.
En later kranten. En nog later de radio. Kijk maar naar de NCRV. Dat is in zijn oorsprong is dat een nogal fundamentalistische, christelijke, calvinistische omroep. Zo christelijk dat er een tweede protestantse omroep is opgericht, een vrijzinnig protestantse radioomroep van gelovigen die het allemaal niet zo scherp namen.
Ja, zou je dan kunnen zeggen dat door die moderniteit, de instabiliteit die daar dan bij hoort, het tot een gevoel van onzekerheid leidt bij de mensen? En dat geldt dan voor de christenen ten tijde van zeg maar de eerste industriële of de tweede industriële revolutie. En dat ze ja, in die zoektocht naar stabiliteit en zekerheid dan dat eigenlijk terugvinden in religieuze overtuigingen en ideologieën, waardoor het, ja, wat dat fundamentalisme wat meer houvast geeft.
Ja, en dat niet alleen. Hè. Ook in een soort zuiver geloof. Want ze leven wel in de moderne tijd. Ja. En hun leiders zeggen dat zij door onderzoeken, in het christelijk geval van de Bijbel, terug weten te gaan tot de tijd van Jezus en dat zij dus weten hoe je precies het pad van Jezus moet bewandelen.
Ja, maar Jezus had toch helemaal geen antwoord in die tijd op de vraagstukken die de moderne tijd met zich meebrengt. En hetzelfde geldt toch met de profeet Mohammed, dat hij toch niet kon voorzien dat we tegenwoordig allemaal een normale mobieltje zouden hebben.
Ja, Abraham Kuyper kon dat wel.
Oh. Dat is een met de Bijbel. Voorman.
Een voorman. Ja. Dat is eigenlijk de schepper van de christelijke partijen in Nederland. Ja. En die zijn grote tijd was het laatste kwart van de 19e eeuw. Hij is ook de eerste moderne premier van Nederland geworden. En die gebruikte alle moderne communicatiemiddelen om zijn boodschap te brengen. En hij was ook een groot voorstander van technologische vooruitgang.
Nee, dat begrijp ik wel, maar dat is een moderne man, althans in die tijd, die moderne middelen gebruikt. Maar die fundamentalistische benadering, zowel in het christendom als binnen de islam, die zegt van ja, in deze moderne tijd moeten we kijken hoe eigenlijk de profeet of hoe Jezus Christus dat in oorsprong eigenlijk bedoeld heeft. En dan is mijn punt dat in die tijd dat Christus leefde en dat Mohammed leefde, zij toch niet konden zien hoe de tijd nu zou zijn en welke uitdagingen er in deze tijd zitten. Hoe kan je dan van hun verwachten dat ze toen, lang geleden, al een antwoord hebben op de vraagstukken die er dan nu zijn?
Door middel van Ittihad.
Wat is Ittihad?
Ittihad, dat is de inspanning om op grond van de heilige geschriften, ja, oplossingen te vinden voor problemen die in overeenstemming zijn met de wil van God. En dat zijn altijd natuurlijk persoonlijke opvattingen die daaruit naar voren komen. Ja. Maar Ittihad is bijvoorbeeld de naam van heel veel kranten in islamitische landen. Ja. Dus dat onderzoek ga je doen. Daar krijg je dus, daar komt dan theologie uit. Of je gaat op basis van de Koran, kan je dan uitvinden hoe je met moderne uitvindingen om moet gaan. Hè? En dat vinden de Ayatollahs bijvoorbeeld. Die hebben in dat weekend van de 300 drones en ballistische raketten die ze op Israël hebben afgeschoten laten zien dat ze heel erg voor moderne ontwikkelingen zijn.
Ja, ze kunnen goede wapens afschieten. Ja.
Ja. En waar ze ook heel erg voor zijn is het vasthouden aan bepaalde normen en waarden. Die te maken hebben bijvoorbeeld met de superioriteit van de man boven de vrouw en een rolverdeling tussen de beide geslachten. Waarbij de Ayatollahs dan wel vinden dat vrouwen zich zoveel mogelijk moeten ontwikkelen. Dus je vindt heel veel vrouwen aan Iranese universiteiten, terwijl de Taliban, hun vijanden overigens, ja, in Afghanistan juist vinden dat vrouwen in het onderwijs niet thuis horen. Ja. En zo zijn er heel veel verschillen.
Ja, maar wat er dan gebeurt, is dat dan met die oude geschriften worden dan door mensen die zeggen ik heb ervoor geleerd, geïnterpreteerd. Daar sluipt toch altijd een enorme subjectiviteit in. Ik kan toch met een andere geleerde diametraal tegenovergestelde uiteindelijk concluderen.
Ja, en die andere geleerden zijn ketters en hebben het bij het verkeerde.
Ja, en vice versa.
Zo beschuldigen ze elkaar.
Dat schiet lekker op met elkaar natuurlijk.
En dat heeft te maken met allerlei principiële kwesties. Bijvoorbeeld, is de Koran geschapen? Of is hij altijd al geweest? Want de Koran is letterlijk het woord van God. Hè? De Bijbel is dat niet letterlijk. De Bijbel is geschreven door een heel groot aantal auteurs onder goddelijke inspiratie. Dat is hoe christenen erover denken. Maar de Koran is echt het woord van God. Dus heeft dat altijd bestaan? Naast God of als onderdeel van God? Of heeft God op een gegeven moment de Koran geschapen? Namelijk toen Mohammed daar behoefte aan bleek te hebben.
Ja, ik weet het antwoord niet. Geef het beantwoord de vraag is.
Ik ook niet. Ik weet het ook niet, maar het heeft te maken met wat je met de Koran kunt doen. Want als die onveranderlijk is en altijd heeft bestaan, dan kun je hem niet allegorisch interpreteren, maar dat kan weer wel als die geschapen is. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, God heeft de Koran geschapen voor Mohammed en verder voor alle tijden, maar het is voorstelbaar dat hij het speciaal zo geformuleerd heeft dat juist Mohammed er meteen mee aan het werk kon gaan. Ja. Ja. Ja, en dan kan je dus bijvoorbeeld Griekse filosofie gebruiken om de Koran beter te begrijpen.
Ja. Ja, en dat leidt dan tot allerhande verschillende interpretaties van de leer. Is het natuurlijk zo dat wij hier in Nederland en in West-Europa de vrijheid van godsdiensten hebben. Dus ja, ik zou dan ook menen van iedereen moet het maar op zijn manier uitleggen zoals hij dat wil uitleggen. Maar op het moment dat dat dan weer ertoe leidt dat we gehaat worden omdat wij toevallig geen moslim zijn of geen goede gereformeerde gelovigen, ja, dan raak je mij weer een beetje kwijt. Want dat is dan weer in strijd met de liberale principes van onze maatschappij. Hoe moet ik me daar dan toe verhouden?
Nou, door heel hard te polemiseren met dit soort gasten.
En te zeggen van, nou, je mag best denken wat je vindt, maar wij hebben ook recht om het op onze manier te doen.
Ja, wij eisen dat recht op. Ja. Wij geven jullie dat recht ook. Ja. Besef wel dat jouw recht om dit soort onzin te verkopen afhankelijk is van het feit dat wij onze eigen denkbeelden ook brengen en er ook voor zullen zorgen dat bijvoorbeeld jouw kinderen die te horen krijgen. Ja.
Maar iemand als de voorman van de SGP, dat is de staatkundig gereformeerde partij, dat is toch een fundamentalistische christelijke partij in Nederland.
Ja,
hoe kijken zij daar dan tegenaan? Vinden ze dan dat wij als atheïsten mogen bestaan of moeten we eigenlijk dood?
Nou, dood hoeven we niet, maar we moeten wel onze mond houden. Hè? Want de SGP staat een theocratische maatschappij voor. Hè? De SGP is ook sterk anti-islamitisch. He, want de islam is een vals geloof.
Ja, dat schiet natuurlijk allemaal niet op. Want dat, voor je het weet, ga je allemaal strijd en oorlogen krijgen. Omdat jij meent de waarheid in pachten te hebben.
Nou ja, godsdienstoorlogen maken ook een belangrijk gedeelte uit van wat dan historici noemen de vroegmoderne tijd. Dat is de 16e en de 17e eeuw.
Was dat de tijd dat we ook op kruistocht gingen om de moslims te bestrijden?
Nee, dat is eerder. Maar dat de 5e, 16e en de 17e eeuw, dat is meer onderlinge strijd, godsdienstoorlogen tussen protestanten en katholieken. Oh, ja. In Frankrijk, de 80-jarige oorlog heeft kenmerken van zo'n godsdienstoorlog. Ja. De 30-jarige oorlog in Duitsland.
Ja. Het schiet allemaal niet zo op, want die moslims in het Midden-Oosten, die slaan elkaar ook de hersens in. Of hier, als ze Soeniet zijn, de Sjiïten en omgekeerd. En dan heb je ook weer substromingen bij. Het is altijd heel moeilijk te volgen allemaal.
Ja, nou ja, dat is ook inderdaad vaak onduidelijk waarom dat is. En die groeiende rol van de islam, dat zeg ik al, die is een jaar of 50 geleden begonnen. En die heeft heel veel verdrongen. De Arabische vrijheidsstrijders van het eerste uur, zeg maar van de eerste helft van de 20e eeuw tot 1970, dat waren nationalisten. Ja. En die hadden een leer dat alle Arabieren in één staat bijeen zouden moeten wonen. En dat die staat zou zorgen voor rechtvaardigheid.
Maar dat was dan meer ideologisch, dan geloofsmatig gedreven. Ja, ja. Ik herinner me ook Yasser Arafat, dat we die in de 70 jaren op de tv zagen voor de praten. Dat was helemaal, voor mij was het zelfs een christen, of niet?
Nee, er was geen christen, maar die zei, was wel een moslim, maar die maakte zich niet zo druk om het geloof. Nee.
Maar goed, als we dan
Nasser bijvoorbeeld, de dictator van Egypte in de jaren 50 en 60, daar zijn filmopnames van bekend, er staat die grappen te maken over vrouwen die hoofddoeken moeten dragen. Hè? En een heel belangrijke nationalistische ideologie. De ideologie van meneer Assad is dat, de dictator van
Syrië
en van Saddam Hussein ook. Dat is de Ba'ath-ideologie. En die is opgesteld door een christelijke filosoof, die heette Michel Aflak.
Ja. Maar ook Atatürk in Turkije, die eigenlijk van die hele Turkse staat een seculiere staat heeft gemaakt, wat dan door Erdogan weer omgedraaid is.
Ja, die heeft een hoofddoekjesverbod ingevoerd.
Ja,
Atatürk, en ook streng gehandhaafd.
Ja. En onder Erdogan is dat dan weer teruggedraaid. Nou, als we dan even dat overstapje maken naar het verbranden van een Koran. Laat ik het zo zeggen, mijn persoonlijke mening is dat ik dat eigenlijk veracht. Want als iemand iets wil geloven, moet hij het geloven. En om hem dan op die manier iemand die iets anders gelooft zeggen dat nou, ik ga lekker de Koran verbranden om jou een beetje te kwetsen. Dat vind ik een beetje respectloos. Maar de voorman van Pegida in Nederland, hoe heet hij, meneer Wagensveld, heet hij volgens mij. Die Edwin Wagensveld, die wilde dat toch doen. En nou is er in het kabinet een discussie ontstaan, met name vanuit de christelijke hoek, of we dat dan niet moeten verbieden. Wat vind jij daar dan van? Hoe kijk je daar
dan
naar?
Ik denk dat het een slecht idee is. En ik zal je uitleggen waarom. We hebben in Nederland de vrijheid van meningsuiting. Dat is punt 1. En je kunt je mening uiten door een boek waarvan jou de inhoud niet bevalt, te verbranden.
Ja.
Dat is respectloos. Het is ook barbaars. En het stelt je op één lijn met de nationaal-socialistische studenten die in 1933 in Duitsland die beruchte boekverbrandingen organiseerden. Dus laten we het zo zeggen, als jij een boek in het openbaar verbrandt om politieke redenen, bijvoorbeeld de Koran, dan ben je wat mij betreft een enorme paardenlul. En ik gebruik dat woord bewust en doordacht. Als je wettelijk het verbranden van de Koran wil verbieden, dan geef je dat boek een uitzonderingspositie.
Precies,
en dat is een beetje moeilijk. Ja. Je kan natuurlijk zeggen, dan gaan wij het verbranden van alle heilige boeken verbieden. Maar wat zijn dan heilige boeken.
Ja.
En wanneer zijn boeken net niet heilig meer?
Ja, dan kan je afvragen of, die niet de, of de afvalbijbel van Sonja Bakker verbrand mag worden.
Ja, of de boeken van, laten we zeggen, een hele oude protestantse theoloog Miskotte, die legt de Bijbel uit. Mag je dat dan wel verbranden, maar de Bijbel zelf niet. Dus dat is geen doen.
Nee, maar wat is dan, dat is de reden, wat zou je dan wel moeten doen?
Je zou natuurlijk iets anders kunnen doen en zeggen, het verbranden van boeken om politieke redenen in het openbaar is verboden.
Dat zouden we nog kunnen
dus
zeggen.
Dus dan mag je dat niet als actiemiddel gebruiken, maar dan geldt het voor alle boeken. Dan kan je er gelijk vlaggen bij doen, maar dat betekent dat je ook Mein Kampf niet in het openbaar mag verbranden.
Ja.
Maar je mag geen boeken meer verbanden in het openbaar.
Dat vinden we dan weer wel goed, ja. Kortom, dat is een discussie waar we met z'n allen maar niet in terecht moeten gaan komen. Want daar is geen houden aan. Wat wel interessant is, is dat, zoals je misschien weet, laat ik me wel wat inspireren door het boeddhisme. En daar komen verbrandingen van boeken ook wel vol voor. Maar dat doen de boeddhisten met boeken die niet langer gebruikt worden. En dat wordt eigenlijk gezien als een soort respectvolle afhandeling van die heilige teksten. In plaats van ze gewoon weg te gooien of te laten verstoffen. Dus het heeft te maken met eerbied voor de inhoud. En door ze te verbranden wordt erkend dat de inhoud van onschatbare waarde is. En dat is een passende manier om er afscheid van te nemen. Maar je zorgt er ook voor dat het boek verder niet ontheiligd kan worden door het te verbranden. Het kan niet zomaar tussen het vuil terechtkomen of wat dan ook. Dus dat heeft een volstrekt andere betekenis dan waar wij het nu weer over hebben. Dus dat zou je ook nog weer eens een keer.
Ja, en ik denk ook nog dat dat ritueel waar jij het over hebt, dat niet zo'n ritueel is wat openbaar is en waar duizenden mensen op afkomen. Nee, en waar je juist de mensen mee wil treffen die boeken wel bruikbaar vinden. Ja. Dus dit is iets heel anders. Ja. Je moet ook best. Ik denk dat er ook in Nederland op dagelijkse basis heel veel boeken worden verbrand.
Ja, in de afvalverwerking Rijnmond.
Door archieven. Ja, precies. En archiefvernietiging enzovoort.
Ja.
He, dus je moet wat dat betreft met formuleringen oppassen. Maar ik zou het niet doen.
Nee, dat was dus een beetje slap van die burgemeester Marakoush in Ede. Die de, of was voor mijn Ede
die
in
Arnhem. Hij wilde een gedeelte van zijn burgers geruststellen.
Ja, en dan wordt dan maar op als argument de openbare orde erbij gehaald om te zeggen dat dan niet mag gebeuren. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen van er wil iemand protesteren. Dat vinden we misschien verachtelijk, maar daar hebben we geen keuze in te maken wat we wel of niet verachtelijk vinden. Iemand moet gewoon die gelegenheid krijgen om dat tot stand te brengen.
Hij gebruikt dan een gelegenheidsargument om tegen te gaan dat die Wagensveld dat doet. Want dat kan leiden tot verstoring van de openbare orde. Ja. Maar wie zijn dan de verstoorders van de openbare orde?
Ja, de tegendemonstranten denk ik dan.
Ik denk dat je met dit soort dingen moet leren leven in deze maatschappij. En dat er wettelijk niets tegen is te ondernemen.
Nou, we zijn voorlopig nog niet af van de haarkloverij binnen de verschillende geloofsgemeenschappen.
Zolang het bij haarkloverij blijft, hebben we natuurlijk als gemeenschap geen last van.
Nee, en dat moeten we denk ik maar proberen zo lang mogelijk zo te houden.
Ja, dat wel. Want de grote kracht van onze samenleving, dat is de vrijheid en dat is de tolerantie. En dat is de afkeer die de meeste mensen hebben van welke geloofsvervolging dan ook. Nee. Want let op het moment dat jij een geloof gaat vervolgen, dan verspeel je ook het recht om je eigen opvattingen waar dan ook naar voren te brengen.
Waarom?
Want dan mag je omdat de tegenstander jou dan mag vervolgen. Dat is blijkbaar de nieuwe norm dan.
Ja, dus die kant moeten we niet op.
Nee.
Nou, we moeten het hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast kan in de podcast-app die je gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je onze mailen, stuur een bericht naar info@praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Wees gelukkig, blijf gezond en maak je kampvuur aan met hout en niet met boeken.
De Praatkast.